Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website petersteffens.nl. Peter Steffens, aan elkaar geschreven, .nl.
Ik zou, voordat ik begin, graag willen weten wie van u er in Bodegraven en Alphen niet bij geweest is. Ja? Oké, dank u wel. Dat geeft een beetje een... Het is misschien wel goed om toch even te vertellen dat we een viertal avonden hebben in verschillende plaatsen. Aan de ene kant is iedere avond losstaand. Aan de andere kant, we bouwen ook iets op en we gaan door. En aan het eind van de avond kan ik misschien de website nog even noemen. En u kunt ook dan de vorige lessen beluisteren via de computer en ook materiaal opslaan in de computer, mocht u een computer hebben. En als u zelf geen computer hebt, tegenwoordig heeft iedereen wel vrienden die er wel een hebben, of kinderen of kleinkinderen. Dus die gaan we met de tijd mee. Het is heel mooi om te zien hoe dominee Boeren vanavond begonnen is met dat gedeelte van Daniël. Wat we bij Daniël zien is, hij is ver weg uit het land waar hij oorspronkelijk vandaan komt, waar zijn familie vandaan komt. En normaal gesproken, als je in Jeruzalem was, dan ging je 3 maal daags naar de tempel toe. In de tempel had je 3 verschillende offertijden die daar gebracht werden. Je had 's ochtends vroeg het morgenoffer, het shacharit. Misschien kent u het woord shacharar nog wel. Ja, daar zit het woord shachar, zit daar nog in, waar eigenlijk een dubbel iets zit. Aan de ene kant betekent dat verkopen, maar er zit ook dat woord in die overgang van licht en duisternis. Net die grens zit daarin. En u weet wat een shacharar een beetje doet. Ja, het woord is wel bekend nog, of niet? Ja. Maar het shacharit is het ochtendgebed. Of eigenlijk was het de offerdienst in de tempel. Maar toen er geen tempel meer was, is de hele offerdienst voortgezet in gebeden. En als je niet in Jeruzalem was, dan bracht je die tijd dat de offers gebracht werden in de tempel, bracht je door in gebed. En zo was er het avondgebed, we noemen dat het Ma'ariv, een Israëlische krant heet ook zo, Ma'ariv, een avondkrant. Dan begrijpt u waarom het een avondkrant is. En latere tijd is ook het middagoffer erbij gekomen, dat was er niet van oorsprong, maar het Mincha-gebed. We zien ook dat David bijvoorbeeld zegt in Psalm 55, des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik. Hij hoort mijn stem. David kende 3 gebedstijden, hoewel nog geen tempel was in zijn tijd, maar de offers waren er al wel. En altijd, als je ergens anders was, dan was toch altijd je hart bij dat huis van God. Je hart was toch bezig met dat moment dat in de tempel die offers gebracht werden. En ik weet niet of ik vorige keer daar iets van gezegd heb, maar ook voor mensen die er niet bij waren, het is toch goed om nog een keer uit te leggen wat een offer betekent. Het woord voor offer in het Hebreeuws, korban, komt van het werkwoord karav. En karav betekent letterlijk naderbij komen, dichtbij komen. Het doel van de Bijbelse offers is niet, zoals je dat ziet bij volken, bijvoorbeeld in Afrika, om een godheid tevreden te stellen. Maar het doel van het Bijbelse offer is om dicht bij de Heere God te komen. En dat onderscheidt de boodschap van de Bijbel van iedere godsdienst in de wereld. Dat is heel uniek en ik denk dat veel mensen zich dat niet beseffen. Zeker als u misschien een christelijke opvoeding gehad hebt, uw leven lang naar de kerk gegaan bent, dan begrijpt u misschien niet hoe uniek dat is. Maar er is geen godsdienst in de wereld waar mensen een persoonlijke relatie met hun God hebben. Hoewel er wel gebeden wordt, is dat gebed niet een uitdrukking van die relatie in de zin zoals we dat in de Bijbel kennen. En offers hebben altijd tot doel om een godheid tevreden te stellen als ze al gebracht worden. Maar de Bijbelse offers hebben tot doel dat we bij de Heere God kunnen komen. En we zien ook dat die offers onvolmaakt zijn en dat er maar één volmaakt offer is. En dat is de Messias, Yeshua, Jezus, die dat volmaakte offer is, door wie wij tot de Vader kunnen komen. Het mooie is dat de Heere God zelf dat offer voorzien heeft. En ook dat maakt de Bijbel weer zo uniek. Want in andere godsdiensten moet de mens hun godheid een offer aanbieden. Maar de God van de Bijbel heeft ons een offer aangeboden. Om door hem, door de Heer Jezus bedoel ik dan, tot hem te kunnen komen. Is dat niet bijzonder? Als we kijken op het moment dat het misgaat bij de schepping in Genesis hoofdstuk 3. Het eerste wat de Heere God zegt, in het Hebreeuws is het maar één woord. Ayeka. Ayeka betekent, waar ben je? Hij was de mens kwijt. De relatie was gebroken. We lezen ook later op het moment, als de zonde toeneemt in de wereld, het smarte de Heere God in zijn hart. Het doet hem pijn als zijn kinderen niet bij hem zijn. En juist daarom is het gebed zo ontzettend belangrijk. En ik denk dat dat ook een van de geheimen was, juist van Daniël, waardoor hij kon zijn wie hij was en waardoor hij kon doen wat hij deed. Zijn leven was gebaseerd op twee dingen. Ten eerste dat gebed wat we hier zien, maar er was ook nog iets anders. Hij nam tijd om het woord van God te bestuderen. Zo heeft hij bijvoorbeeld in het boek Jeremia gelezen. We weten dat heel goed, want hij had gelezen hoe lang de ballingschap in Babel zou duren. Dan was zijn Bijbel wel een stukje kleiner, dus hij was sneller klaar met Bijbellezen dan u. Want lang alle boeken waren er nog niet, ook het Nieuwe Testament was er natuurlijk nog niet in zijn tijd. Maar ik geloof dat onze relatie met de Heere God die twee pijlers nodig heeft. En zoals je dagelijks hoort te eten, anders ga je dood. Je kunt misschien een paar dagen daar zonder, maar je zult toch moeten eten en drinken. En zo is gebed en het woord van God eten en drinken voor ons. Ik geloof dat er enige manier is om stand te kunnen houden, ook in deze wereld, de tijd waarin we groeien, een tijd van verleiding. Het mooie is dat Daniël in een wereld leefde die heel erg met onze huidige wereld te vergelijken is. Het was een wereld waar veel afgoderij was, waar veel toverij was, occultisme, duisternis, alles werd vereerd. Alles kon maar, alles werd toegelaten. En dat gebeurt in onze tijd ook, denk ik. Maar Daniël durfde een standpunt in te nemen. Als ik kijk hoe, in Nederland zien we het misschien iets minder, maar ik kan me herinneren vroeger, als ik wel eens door Duitsland heen reed, dan zag je soms dat langs de snelweg, als het een gebedstijd van de moslims was, dat ze hun kleedjes neerlegden en daar zomaar langs de snelweg gingen bidden. Je ziet het nu wat minder. Ik denk dat de politie het niet meer toestaat, dat je langs de snelweg gaat bidden. Maar laten we heel eerlijk zijn. Als christenen denken we heel gauw, ja, maar bidden, dat moeten anderen vooral niet zien. Ik weet niet of dat waar is of niet waar is. Aan de ene kant zegt de Heer Jezus natuurlijk, je moet in je binnenkamer gaan. Het gaat er niet om dat je het etaleert. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens dat we soms te bang zijn. Ik ben zelf vroeger in militaire dienst geweest. Ik heb daar als verpleegkundige gewerkt voor mijn diensttijd. Maar ik merkte dat als we gingen eten en ik ging bidden bij het eten, dat na een tijdje een aantal van mijn kameraden dat opeens ook gingen doen. In het begin deden ze het niet. Maar doordat ze het zagen dat ik me daar niet voor schaamde en gewoon mezelf ben, gingen zij het ook doen. En weet u wat mij opviel? Dat juist doordat mensen mijn leven zagen en konden zien wie ik was en dat het bidden niet iets was wat los stond, dat riep respect op bij anderen. Op een dag kwam een jonge knaap uit Hartje Rotterdam kwam naar me toe. Hij was opgegroeid buiten de kerk en hij wist niets van de Bijbel. Echt helemaal niets. En hij vroeg aan mij, Peter, bidden, wat is dat eigenlijk? En in het kort heb ik hem het evangelie uitgelegd. En ik heb uitgelegd waar het om gaat bij het bidden. En toen hadden we pauze gehad en 's middags kom ik hem weer tegen.
En hij is heel enthousiast en hij rent naar me toe. Hij zegt, Peter, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan. En ik denk, wat bedoelt hij nou? Ik zeg, waar heb je het over? Ja, zegt hij, ik heb gebeden. Hij had het verhaal niet alleen begrepen, maar hij had zich teruggetrokken. En hij is in gebed gegaan. En dan denk ik, wat ben ik blij dat ik aan de ene kant niet dingen geëtaleerd heb, maar aan de andere kant ook niet zo bang ben. Oh, dat moet allemaal maar in de binnenkamer. Stel je toch voor dat iemand ontdekt dat ik in de Heer Jezus geloof. Nou, dat mogen ze best weten. En in de tijd dat ik in het leger zat, gebeurde er erg veel in het Midden-Oosten. Het is al een paar jaartjes terug. Dat gelooft u natuurlijk niet, want ik zie er zo jong uit. Maar het... Maar in die tijd, als er wat gebeurde, ook in Israël, altijd kwamen ze naar mij toe. En iedereen wilde van mij de mening weten. En we hebben zoveel goede gesprekken juist over het geloof kunnen hebben. En dan denk ik, als het een onderdeel van ons leven is, als het natuurlijk is, mensen zien onmiddellijk of iets echt is, of dat het iets opgelegd is, dat je het speelt. En ik denk dat in die zin er soms een kans kan zijn. Hoe gaan we daarmee om? Als we kijken bij de Heer Jezus, dan zien we ook in zijn leven, het was een iets wat voor zijn discipelen, voor zijn volgelingen niet verborgen was. En het is niet voor niets, we hebben dat in een eerdere les hebben we dat ook gelezen, in Lucas 11 lezen we dat zijn volgelingen bij hem komen en vragen, leer ons bidden. Johannes de Doper heeft dat ook aan zijn volgelingen geleerd, wij willen het ook leren. En ze vragen dat nadat ze gezien hebben dat de Heer Jezus in gebed geweest is. Dus ook hij verstopte dat op een of andere manier niet voor zijn discipelen. En dan geeft hij ze ook onderwijs daarover. Nou, daar zijn we deze avonden mee bezig. En we hebben een paar dingen ontdekt deze avonden. Zoals het bij die offers die in de tempel gebracht werden, uiteindelijk gaat om die relatie met de Heere God. Dat is het allerbelangrijkste waar het om gaat bij het bidden. En het bidden is dus veel meer, hebben we ontdekt, dan alleen maar vragen stellen. Zoveel mensen denken, nou ja, bidden is praten met God, maar met dat praten bedoelen we dan ons verlanglijstje inleveren. Dat leven we in een tijd van het jaar dat misschien heel veel mensen verlanglijstjes aan het maken zijn, of kinderen. Maar ik geloof niet dat bidden daarom gaat. Of laat ik het zo zeggen, ik geloof dat dat een kinderlijke vorm van bidden is, die in een fase van ons leven hoort, maar waar we bovenuit moeten groeien. Als een kind jong is, dan draait alles om het kind zelf. Alles wat hij nodig heeft. Het kind kan ook niet zelf eten, niet zelf zijn eten klaarmaken. Dat moet papa of mama moet dat allemaal doen. Maar als je groot wordt, op een bepaald moment zul je het zelf moeten doen. En zeker als je zelf kinderen krijgt. En zo is het geestelijk ook. Het is de bedoeling dat we in ons gebed tot een andere relatie gaan komen. Een relatie zoals we zien bij Abraham, die op een bepaald moment vriend van de Heere God genoemd wordt. En wat mij opvalt, en wat ik zo kostbaar vind, is dat als het niet goed gaat in Sodom en Gomorra, dat de Heere God dat gaat bespreken met zijn vriend, zoals hij later genoemd wordt, Abraham. Dat betekent dat dat gebed en die relatie bij Abraham iets is van twee kanten. Het is niet iets van, oh, ik bid maar en ik hoop maar dat de Heere God me hoort en misschien ook nog ver hoort. En ik kom iedere keer met mijn verlanglijstje, maar wat ik zie bij Abraham en niet alleen bij hem, ik zie het bij Mozes, ik zie het bij Jozua en bij zoveel anderen, dat er een relatie is. Sterker nog, dat de Heere God blijkbaar ook in staat is om tot hen te spreken. En als we dat gaan ontdekken, dat de God van de Bijbel niet alleen gebeden wil worden en van onze kant iets wil horen, maar dat hij werkelijk zoekt naar een relatie met ons. Dat is onvoorstelbaar. En als ik dan kijk bij Abraham, als de Heere God zegt, het gaat niet goed met Sodom en Gomorra, de stad ga ik omkeren. Dan zegt Abraham niet, o Heere God, u hebt gesproken, zo geschiedde het. Nee, dan zegt hij, stel u voor dat er 50 rechtvaardigen zijn. Je kunt de rechtvaardigen niet oordelen met de zondaars. Nou, dat hij dat zegt, zou ik me misschien nog voor kunnen stellen. Maar dan zegt de Heere God, ja, maar er zijn er geen 50. En weet u wat mij nou opvalt? Dat Abraham gewoon doorgaat. Je kan wel zien dat hij uit het Midden-Oosten komt, daar zijn ze gewend om af te dingen. Maar hij doet dat blijkbaar ook zonder dat je daar iets ziet van schönen. Maar ik geloof niet dat iedereen dat kan doen. En wat ik vanavond niet probeer te zeggen, oh, dus u moet maar gaan onderhandelen met de Heere God. Ik geloof dat dat alleen kan als er ook werkelijk sprake is van een vriendschapsrelatie. Begrijpt u dat? En als er ook een besef is wie de Heere God uiteindelijk is. En daarom zit er ook best een gevaar in datgene wat ik vanavond vertel. Omdat ik in onze tijd ook zie, en dat is in sommige kringen wat sterker dan in andere, maar dat besef voor de heiligheid van de Heere God, dat we dat soms kwijtraken. En dat het wel lijkt, ja, of de Heere God gewoon mens is. Maar dat is hij niet, hij is een heilig God. Er is een heel boek voor nodig, het boek Leviticus, om te laten zien dat wij niet tot hem kunnen naderen op onze eigen manier. Dat er allerlei offers en voorschriften nodig zijn om maar te laten zien dat de Heere God anders is dan wij. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat de Heere God omgang met ons wil hebben. Vorig jaar hebben we wat bestudeerd vanuit het boek Leviticus en we hebben gezien dat de eerste woorden van het boek Leviticus al beginnen met Vayikra. En hij riep, de Heere God riep. God spreekt en hij roept. Hij is een sprekend God. En niet alleen een God die gebeden wil worden. Nou, juist daar wil ik vanavond over nadenken met u. En dat heeft alles te maken ook met dat feit, waar we andere keren ook naar gekeken hebben, dat de Heere God ervoor gekozen heeft om ons als mensen te gebruiken als partners in zijn plan en werk. Hij wil niet dat wij toeschouwers zijn. En ook de profetieën in de profetische boeken in de Bijbel zijn niet geschreven als een soort voorspelling naar de toekomst, wat veel mensen denken. Van, oh, we gaan eens kijken, wat gaat er nu allemaal gebeuren met Israël in de toekomst? Dat is natuurlijk heel erg interessant, vooral deze tijd. En dan gaan we kijken wat er allemaal staat. En dan gaan we zitten wachten of het ook inderdaad gebeurt. En wanneer het gebeurt. Zo vaak komen mensen naar mij toe. Wanneer denk je dat dat gaat gebeuren? Wanneer denk je dat dat gaat gebeuren? Maar veel mensen hebben niet begrepen dat het doel van profetie niet is om een voorspelling te geven, zodat we kunnen gaan zitten wachten totdat of het al of niet uitkomt. En om te kijken of de profeet vals is of niet. Profetie heeft twee hoofddoelen. Er zijn er meer, maar ik wil toch twee van die hoofddoelen wil ik u noemen. Het eerste doel van profetie is om mensen op te roepen om zich te bekeren. Heel veel profetieën, neem maar de profetie over van Jona als hij naar Nineveh moet. De profetie is niet uitgekomen, want de profetie was over 40 dagen wordt de stad omgekeerd. Hij kreeg niet de boodschap om over bekering te spreken, maar alleen te zeggen 40 dagen en dan wordt de stad omgekeerd. Maar de mensen bekeerden zich toen ze die boodschap hoorden. Zij wisten hoe ze moesten reageren op dat woord. En misschien wel omdat het hen betrof, dat ze niet met de armen over elkaar gingen zitten en kijken van, zou het waar zijn wat die man zegt? Maar als gevolg van de bekering ging het oordeel niet door. We lezen in het boek Joël dat de Heere God zegt, ik ga legers op jullie afsturen. Als sprinkhanen zullen ze komen. Ze zullen alles vernietigen. Maar misschien als jullie je bekeren. Als jullie allemaal, zelfs de bruid uit haar bruidvertrek komt. Als je allemaal samen mijn aangezicht gaat zoeken. Misschien zal ik dan berouw hebben over dat onheil wat ik wilde zenden. Dat betekent dat die profetieën dus niet bedoeld zijn om maar te gaan zitten wachten of het uitkomt. Nee, de Heere God wil ons oproepen, wil ons prikkelen tot iets. En het eerste is altijd bekering. Het tweede is dat de Heere God ons wil betrekken in profetie. En dan heb ik het met name over de positieve profetieën. Hij wil dat wij daarvoor gaan bidden. Dat wij dingen gaan uitspreken en betrokken raken in zijn plan en werk. Als Ezechiël openbaringen krijgt, Ezechiël is net als Daniël ver weg uit het beloofde land. Ezechiël zit daar in Babel aan de Kebar-rivier. En dan gaat de Heere God spreken. En dan zegt de Heere God, de tijd gaat komen dat ik Israël weer terug ga brengen naar het land. Nou, Ezechiël zou kunnen zeggen, fijn Heere God, ik zal wachten en zien of het uitkomt. Nee, de Heere God zegt tegen hem, jij moet gaan spreken tegen de bergen. Bergen, maak je klaar. Ga maar spreken tegen het land dat het klaar wordt om de kinderen Israëls op te vangen. Zodat ze thuis kunnen komen. Met andere woorden, door het uit te gaan bidden als het ware, datgene wat de Heere God gezegd heeft, kon het ook tot stand komen. En zoals de onheilsprofetieën altijd een oproep zijn tot bekering, zo zijn de profetieën waar belofte in zit, altijd een oproep om daarvoor te gaan bidden en in gebed betrokken te raken in profetie. Dat is het mooie van Daniël. Daniël is een prachtig voorbeeld daarvan, omdat hij inderdaad Jeremia leest. En dan zegt hij niet van, oh, er staat 70 jaar en dan is die ballingschap voorbij. Dus even kijken of Jeremia dat wel goed geprofeteerd heeft. Hij gaat ervoor vasten, hij gaat ervoor bidden en hij raakt betrokken in de profetie. En hij krijgt zelfs nieuwe openbaringen van de Heere God. En helaas worden deze dingen maar zo weinig onderwezen. Maar profetie, en een groot deel van de Bijbel is profetisch, zelfs die eerste 5 boeken van de Bijbel, de Torah is profetisch, is een van de manieren waardoor de Heere God tot ons spreekt en zijn plan en zijn hart aan ons bekend wil maken. En ik zou u willen vragen, zeker als u dat nooit doet, om die profetische boeken biddend te gaan lezen. Omdat er maar weinig boeken zijn die zo het hart van de Heere God weergeven. Zo ook zijn emoties. De God van de Bijbel kent emoties, weet u dat? Zijn pijn over de breuk met Israël. Hebt u wel eens kunnen huilen als u een boek als Klaagliederen las? Of dacht u, nou dat is zo'n droevig boek, dat sla ik maar over. Ik zou u willen uitdagen om zo'n boek eens te gaan lezen. En om het bidden te gaan lezen. En te kijken naar het hart van de Heere God. Als we dat gaan begrijpen, dan denk ik dat we op een andere relatie gaan komen. Nou, als we kijken naar het bidden en naar het betrokken raken in dat plan van de Heere God, dan zie ik toch dat er mensen zijn, ze zeggen, ja, ik bid wel, maar het lijkt wel of mijn gebeden niet verhoord worden. En vanavond wil ik het op een van die punten, een van die redenen, ingaan. In Jacobus 4, vers 2 en 3 staat, gij hebt niet, omdat gij niet bidt, of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Met andere woorden, soms hebben we tekort, omdat we niet bidden. Maar soms bidden we wel, maar kunnen we niet ontvangen omdat we verkeerd bidden. En hier staat dan achter, omdat we soms dingen bidden om het in onze hartstochten door te brengen. Maar er zijn meer redenen waarom we niet kunnen ontvangen in gebed. En de belangrijkste reden, en ik denk dat die iedere keer terug zou moeten komen, is Jesaja 59, vers 1 en 2. Waarin de Heere God zegt, zie, de hand des Heeren is niet te kort om te verlossen, om te redden. Dat woord wat daar staat kan zelfs betekenen om te doen zegenvieren. En zijn oor niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonde doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Het woord ongerechtigheid wat hier staat, is het Hebreeuwse woord avon. Avon betekent letterlijk iets dat verdraaid is, of dat verwrongen is. Wat niet meer recht is. Eigenlijk hebben we een prachtig woord in het Nederlands. Ongerechtigheid betekent dat dingen die van oorsprong recht zouden moeten zijn, dat die verdraaid zijn, gecorrumpeerd zijn. Ik denk dat er een verschil is tussen zonde, wat in het tweede deel van het vers genoemd wordt, en ongerechtigheden. Ik geloof dat we daar vorig jaar iets meer over gezegd hebben, ik weet dat niet zeker meer, maar het Hebreeuws heeft wel 4 verschillende woorden voor zonde en ongerechtigheid. En allemaal geven ze een hoe zou ik het moeten zeggen, benadrukken ze iets anders. Zo is het woord zonde, u weet allemaal wat zonde betekent. Doel missen, ja. Dat betekent dat zonde iets anders is dan wat heel veel mensen denken. Veel mensen denken dat zonde is stoute dingen doen, mag ik het maar even zo zeggen. Of immorele dingen doen. Dingen die niet door de beugel kunnen. Dat stelen zonde is, daar hebt u geen enkel probleem mee. Dat begrijpen we allemaal. Maar het woord zonde, doelmissen, heeft alles te maken met het Hebreeuwse werkwoord doelraken. En u weet nog wat het woord doelraken is in het Hebreeuws? Dat is het werkwoord yara. Yara is schieten of een doel raken. Een pijl precies in de doos, in de roos schieten. En welk zelfstandig naamwoord is afgeleid van het werkwoord? Ja, ik hoor sommigen het al zeggen, dat is het woord Torah. Torah, helaas vaak vertaald met wet, maar Torah betekent eigenlijk het doel bereiken, de pijl in het doel krijgen. En Gods Torah is niets anders dan het plan van de Heere God, wat Hij aan ons wil vertellen, zodat ons leven komt tot het doel wat Hij voor ons heeft. En zonde is dus veel meer dan immoreel gedrag. Zonde betekent dat we dat doel wat de Heere God met ons heeft, dat we dat missen. En dat beseffen heel veel mensen niet. Heel veel mensen gaan hun leven lang trouw naar de kerk en zeggen, het zit met mij wel goed, ik doe geen slechte dingen, dus het is wel oké. Maar hebt u zich ooit afgevraagd wat Gods plan en doel met uw leven is? Dat is ontzettend belangrijk. Want zonde betekent dat we dat doel missen. En zo geloof ik dat er een algemeen doel is. Ik ga het niet helemaal uitwerken vanavond, maar er zijn dingen die voor ons allemaal gelden. Zo heeft de Heere God het verlangen dat wij zijn heerlijkheid zijn, dat wij zijn lof zijn op aarde. Dat geldt voor ons allemaal. Maar ik geloof ook dat er specifieke opdrachten zijn voor specifieke mensen of volken. Zo is er voor Israël een andere opdracht dan voor de goyim, voor de niet-joden. En dat betekent dus dat als Israël niet aan dat doel voldoet, dat het voor Israël zonde is, maar dat het voor u geen zonde is. Zo is het voor Israël verboden om, ik noem maar wat, varkensvlees te eten. Dat is dus zonde voor Israël. Maar als u een goy bent, dan kunt u ervoor kiezen om geen varkensvlees te eten. Maar er is geen enkele tekst in de Bijbel, ook niet in het Nieuwe Verbond, die zegt dat u geen zwijnerij mag eten. Ja. Ziet u dat verschil? Dus wat voor de een zonde kan zijn, is voor de ander geen zonde. En het grote probleem is dat dingen die recht zijn en verdraaid zijn geworden, gecorrumpeerd zijn geworden in ons leven, en dingen waarin wij niet voldoen aan Gods doel. Jesaja zegt, dat is datgene wat in de weg staat, waardoor de Heere God zelfs zijn aangezicht voor ons verborgen moet houden. Vroeger kon ik dat niet begrijpen. En ik kon ook bepaalde teksten in de Bijbel niet begrijpen. Hoe kan er nou staan dat de Heere God zich hult in dikke wolken en duisternis? Ik dacht dat Hij licht was. Maar ik heb ontdekt dat de Heere God zo heilig is. Dat als Hij zich niet zou omhullen en weg zou houden voor ons als mensen die in zonde leven en in een zondige wereld zijn, de hele wereld zou versmelten vanwege zijn heiligheid. We zien ook als mensen in de Bijbel heel dicht in die heiligheid van de Heere God komen. Denk maar weer aan Ezechiël, denk maar weer aan Jesaja. We zien als ze iets zien van de heerlijkheid van God, ze kunnen letterlijk niet op hun benen blijven staan. Ze voelen zich onmiddellijk zo onrein. Omdat de Heere God zoveel van licht is. Dat zelfs alles wat voor ons licht is, zelfs de zon, ja, of de zuivere kleur wit, is duister en donker in vergelijking met het licht van de Heere God. En alles zou verteren als de Heere God werkelijk zijn volheid en zijn kracht zou laten zien. Ik weet niet of u zich dat beseft. Aan de andere kant is het zijn verlangen dat we juist bij hem komen. Maar we kunnen niet zomaar die berg des Heren beklimmen. Daarom is het belangrijk dat we rein van handen zijn. En ook dat ons hart rein is. U weet, als orthodoxe joden naar de westelijke muur gaan, in de wereld ook wel de klaagmuur genoemd, het eerste wat je doet is, je gaat je handen wassen, je overgiet je handen, om letterlijk te doen wat in de psalmen staat. Want je kan alleen maar met reine handen voor de Heere God komen. Gaat het dan erom dat je schone handen moet hebben? Nee, dat is die uiting van je hart, van de Heere God. Ik wil erbij nadenken, ik wil niet zomaar onbedachtzaam bij u komen. Nou, dat is belangrijk om dat te beseffen. Maar het is ook zo dat als er zonde is in ons leven, als er ongerechtigheid is, nooit zullen we ten volle dat plan van de Heere God kunnen verstaan. Laat staan dat we zijn stem kunnen verstaan, waar ik juist vandaag over na wil denken. Want ik heb in de Bijbel iets heel bijzonders ontdekt. En ook dat maakt de Bijbel zo uniek. Namelijk dat de God van de Bijbel communiceert met mensen. Hij is een sprekend God. Duizenden keren vinden we voorbeelden in de Bijbel dat de Heere God spreekt op de een of andere manier. Dat is onvoorstelbaar. Als je daarop gaat letten. En nu zijn er mensen die denken, ja, maar dat was allemaal vroeger. Dus in de tijd van het Oude Testament, toen sprak de Heere God nog. Nu is hij gestopt. Als dat al waar is, zou dat betekenen dat de Heere God blijkbaar veranderd is, of niet? Maar ik geloof dat hij nog steeds een sprekend God is. Maar het is ook belangrijk om achter te komen, hoe spreekt hij dan? En misschien een aantal teksten daarover te lezen. In Johannes 10, u kent dat Bijbelgedeelte wel. En ik zou eigenlijk willen vragen om dat thuis eens helemaal door te lezen. Dan lezen we dat de Heer Jezus de goede herder is. En hij zegt, jullie zijn mijn schapen. Kunt u mij ook vertellen wie die schapen zijn? Israël, ja. Het gaat niet over u. Ik weet, christenen lezen alles meteen naar zichzelf toe. Hè? Er zijn zelfs plekken waar mensen, overal waar het woordje Israël staat, zeggen ze, ja, maar je moet je niet Israël lezen hoor, dan moet je de kerk lezen. Ik geloof dat we best die dingen naar onszelf toe mogen halen, omdat de Bijbel zegt, je wordt mede erfgenaam van de belofte. Maar laten we ook wel oppassen dat we niet alles uit de context halen en de oorspronkelijke personen vergeten tegen wie gesproken wordt. En dat is hier ook. Maar vanaf vers 16 spreekt de Heer Jezus over het feit dat hij nog andere schapen heeft. Nou, het Grieks, twee verschillende woorden voor ander. Je kan ander hebben van een andere soort of ander van dezelfde soort. Dat laatste wordt hier gebruikt. Ik heb nog andere schapen, die zijn niet van deze stal. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen. En het zal worden tot één kudde en één herder. Zouden dat misschien niet de schapen kunnen zijn die hier ook aanwezig zijn? En dan staat er, mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Maar steeds in Johannes 10 lezen we dat de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. En blijkbaar is dat niet alleen voor Israël, maar ook voor die andere schapen. Zij horen naar mijn stem. Nou, dat is heel bijzonder. En dat denk ik, Hoe kunnen we nou zien of hoe God spreekt? En misschien dat het heel goed is, voordat ik daar wat over zeg, om toch even te noemen hoe God vaak niet spreekt. Want ik merk dat er heel veel misverstanden over zijn. Zo denken sommige mensen dat als een deur vanzelf open gaat, bedoel ik niet letterlijk maar figuurlijk, oh, dat is een manier waarop God spreekt. Nou, ik geloof dat het waar is voor mensen die pas tot geloof gekomen zijn. Dan lijkt het wel of alles van een leien dakje gaat. Maar ik geloof dat als u langer met de Heere God gaat wandelen, dat u juist heel veel dichte deuren tegenkomt. En dat het helemaal niet automatisch is dat iedere open deur van hem is. Ik geloof dat er ook nog wel anderen zijn die deuren kunnen openen. Mensen kunnen dat en ik geloof zelfs dat de boze dat kan. Ik geloof dat het belangrijk is dat we iedere keer biddend vragen, is deze deur van u, Heere God? En ik zal direct ook vertellen hoe je dat moet doen. Maar ik heb ontdekt, ook in mijn eigen leven, dat heel vaak deuren gesloten waren, maar dat ik moest bidden dat de Heere God ze ging openen. En soms moest hij daar een wonder voor doen. Maar hoe komt dat? Omdat ik al iets langer met de Heere God wandel. En hij op een andere manier met mij omgaat. En één van de dingen wat hij niet wil, en ik hoop dat u dat onthoudt vanavond. Heel veel mensen laten zich een beetje leiden in hun leven door omstandigheden en door een gevoel. Nou, ik heb er wel een goed gevoel over. Nou, als ik af en toe zie waar mensen een goed gevoel over hebben, dan krijg ik wel even de bibbers. Ik geloof niet dat een goed gevoel een goede maatstaf is. Ja? En ik denk dat we toch met wat betere dingen zullen moeten komen. Nou, datzelfde geldt voor zegen. Mensen zeggen wel eens, nou, als een kerk heel erg hard groeit en er komen ook mensen tot geloof, dat vinden we zeker een zegen van de Heere God, en dat is ook waar. En dan zeggen we, nou, dan wat daar gepredikt wordt, dat zal allemaal wel waar zijn, dat zal allemaal wel kloppen. We zien dat als een soort bewijs. Ik zal u wat vertellen. Weet u dat als de Heer Jezus voorganger zou zijn geweest in Nederland, dat hij niet de grootste kerk van Nederland zou hebben? Weet u dat op een bepaald moment, als zijn volgelingen wegliepen, zodanig zelfs dat hij tegen de 12 zegt, willen jullie ook maar niet gaan? Ja? Kunnen we daardoor zeggen, oh, maar misschien dat de Heer Jezus dan niet in de wil van God gehandeld heeft? Gelooft u dat? Dat geloof ik niet. Maar het laat ons zien dat die uiterlijke dingen helemaal niet een bewijs ergens van zijn. Of iets goed gaat of slecht gaat. Natuurlijk heeft de zegen van de Heere God daar wel mee te maken. Maar je kan niet zomaar zwart op wit of zwart-wit zeggen van ja, het gaat slecht, dus er zal wat aan de hand zijn. U weet hoe Nederlanders zijn, hè? Waar rook is, daar is ook vuur. En als het ergens slecht gaat of er zijn ergens problemen, nou, er zal wel iets aan de hand zijn. Hoor, er is wel wat meer aan de hand. En vaak weten we ook allemaal precies wat er aan de hand is. U natuurlijk niet, maar een ander iets waardoor ik niet geloof dat de Heere God leidt, dat is vrees. En negatieve dingen. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik kom soms mensen tegen en die vertellen mij van ja, ik ga weg uit mijn kerk. Ik ben een groot tegenstander van mensen die zomaar hun kerk verlaten. Ja? En dan ga je doorvragen en dan zeggen mensen, ja, maar het is moeilijk en er zitten mensen daar en die begrijpen mij helemaal niet. En dat betekent dus dat negatieve dingen blijkbaar een impuls zijn voor u om besluiten te nemen. Dan kan ik me dat wel begrijpen, ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik geloof dat als wij werkelijk christenen zijn, werkelijk leven in overeenstemming met het woord van God, dat wij ons niet laten leiden door dat soort dingen. Maar dat wij een hogere weg kennen en een andere weg kennen. En ook angst ergens voor is niet iets waar we ons door moeten laten leiden. Ja, maar zult u zeggen, er is toch ook de vreze des Heren. Nou, de vreze des Heren is iets heel anders. Yirat Adonai, Yirat HaShemayim. Dat woord vrezen, dat is verwant taalkundig aan het Hebreeuwse werkwoord voor zien. En ik leg altijd uit, de vrezen voor God is een reactie op het zien wie de Heere God werkelijk is. Dat kan wel betekenen dat, we zien dat in de Bijbel, dat mensen inderdaad soms beginnen te bibberen en weet ik veel wat allemaal. Maar het is niet een vorm van, angst. De Heere God wil geen angst, maar de vrezen des Heeren leidt er altijd toe dat we zonde opruimen in ons leven en dat we ontzag hebben voor wie God is. De vrezen des Heeren leidt ons altijd naar Golgotha toe en zegt er zijn dingen in je leven die je op moet leiden, die jij op moet ruimen. Terwijl angst zal ons altijd bij de Heere God wegduwen. Ziet u dat verschil? Dat is het verschil tussen de vrezen des Heeren en tussen angst. In onze tijd, dat zou voor niemand hier natuurlijk gelden, maar er zijn toch mensen die geloven in voortekenen. Als dit gebeurt, dan gaat er iets slechts gebeuren. Joden zijn daar van huis uit ook erg mee bekend, maar ook binnen onze verschillende kerken zie ik dat dat ook voorkomt. Allerlei vormen van bijgeloof die gewoon zijn binnengekomen en dat we kijken naar allerlei dingen in plaats van dat we kijken naar de Heere God. Nou, het beste is misschien nog wel goede ideeën. Zoveel mensen hebben goede ideeën, maar u weet natuurlijk wel, het goede is de vijand van het beste. Het gaat er niet om dat wij goede ideeën allemaal hebben, dat mag. Maar ik denk dat dat iets anders is dan hoe de Heere God leidt. Eigenlijk heb ik ontdekt, als ik kijk in de Bijbel, dan zie ik dat er drie stemmen zijn die kunnen spreken. En eigenlijk is een soort rekensommetje. Eén van die drie stemmen is de stem van de Heere God. Die twee andere stemmen zijn niet van Hem. Als ik nou die twee andere op een of andere manier kan uitschakelen of kan stopzetten, dan blijft er maar één over. Het klinkt heel eenvoudig. Maar eigenlijk is het zo. Eenvoudig. Hoe spreekt de Heere God? Eerst even in het algemeen. Kunt u wat dingen noemen, hoe de Heere God kan spreken tot mensen? U hebt nou een paar dingen gehoord, hoe niet, maar hoe spreekt Hij? En laten we gewoon bij de Bijbel blijven. Door zijn woord. Ja? Dat is het allerbelangrijkste. Ik ben blij dat het als eerste genoemd wordt. Ik kom al mensen tegen die zeggen, God heeft nog nooit tot mij gesproken. Dan zeg ik, dan lees je de Bijbel niet. Want dit heeft Hij allemaal gesproken. Dat is allemaal voor ons. Dus het eerste waardoor Hij spreekt is door zijn woord. Maar er is wel iets aan de hand met dat woord. Een van de dingen wat kan gebeuren. In het Grieks hebben we twee woorden voor woord. Het ene woord is het woord logos. En we noemen eigenlijk de Bijbel, het geschreven woord van God noemen we meestal de logos. Hoewel de Heer Jezus zelf ook de logos van God is. Maar er is nog een ander Grieks woord voor woord. Het wordt veel minder gebruikt in de Bijbel. Het is het woord rhema. Dat woord zie je bijvoorbeeld als Maria het woord krijgt over de geboorte van de Heer Jezus. Ik geloof bij Maria is of bij Johannes de Doper. Daar wil ik even van af zijn. Maar dan staat er op een bepaald moment, geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Nou. Daar staat in het Grieks niet het woordje woord als logos, maar het woord rhema. Een woord dat van God komt zal niet krachteloos wezen. Op een bepaald moment zien we dat de vissers op het meer zijn Ze hebben helemaal niets kunnen vangen. U kent ongetwijfeld dat verhaal. En dan komt de Heer Jezus langs en die zegt, gooi je net aan de andere kant uit. Maar weet u wat er nou staat? Hij sprak het woord, het rema, gooi je net aan de andere kant uit. En wat gebeurde er? De netten zaten helemaal vol. Dat betekent dat als je iedere keer kijkt hoe dat rema gebruikt wordt, het lijkt wel of er iets mee aan de hand is. Op een bepaald moment wordt er gesproken over de geestelijke wapenrusting. Paulus doet dat in Efeze hoofdstuk 6. En dan zegt hij op een bepaald moment dat je het zwaard des geestes ter hand moet nemen. Dat is het woord van God. En weet u welk Grieks woord daar bestaat? Niet de logos, maar weer rema. Ik zal proberen uit te leggen wat ik denk dat het verschil is. Als je de Bijbel leest, dan zijn er allerlei gedeelten in de Bijbel, die zijn mooi, die zijn interessant, die zijn leerrijk. En opeens kan er een Bijbelgedeelte uitspringen waarvan je merkt, dat het lijkt wel of het op mijn situatie slaat. Er is een hele grote klik is ermee. Opeens is zo'n woord, het doet je iets, het raakt je iets. En het kan een Bijbeltekst zijn die je misschien wel 100 keer gelezen hebt. Mag ik eens vragen, wie van u heeft dat wel eens ervaren? Wilt u uw hand eens opsteken? Moet eens kijken, ja. Wat daar gebeurt, is eigenlijk dat de logos, dat geschreven woord van God, opeens iets persoonlijks gaat worden. Het wordt een rema. Het wordt een krachtwoord van God voor u. Dat is de manier waarop de Heere God mij geroepen heeft om 27 jaar geleden mijn baan in de maatschappij op te zeggen. Veel mensen zullen denken, hoe kan je ooit zoiets doen? Je gaat toch niet stoppen met werken en hoe moet je dan leven? Ja, het is ook een rare beslissing. En ik zal u ook heel eerlijk zeggen, het is het laatste wat ik zelf gekozen zou hebben om een aantal redenen. Een van die redenen was, ik lees dat Paulus zegt van, ik wil van helemaal niemand afhankelijk zijn. Dus ik dacht, Paulus deed dat ook zo. En wat ik in die tijd wilde was parttime werken. Dan had ik meer tijd om Bijbelonderricht te geven. En ik dacht, als ik net genoeg verdien om te kunnen eten, dan is het toch prima als ik maar kan leven. Ik hoef geen geld over te hebben en dan kan ik de rest van mijn tijd gebruiken voor Gods Koninkrijk. En in die periode las ik in het boek Timotheus, een Bijbelgedeelte wat ik zoveel vaker gelezen had. Maar opeens sprong dat gedeelte waarin gezegd wordt dat de arbeider geen zorg heeft voor zijn onderhoud, maar alleen hem heeft te voldoen door wie hij is aangeworven. Dat stuk sprong er zo uit alsof er een mes door mijn hart heen ging. En weet je wat ik toen gedaan heb? Helemaal niets. En ook dat is belangrijk. Want ik merk dat er mensen die zo'n impuls hebben in hun leven meteen daarop reageren. En ik wil u juist afraden om dat te doen. Waarom? Omdat ik mij probeer te houden aan Bijbelse principes. En de Bijbel zegt in de Torah dat een zaak vaststaat als er 2 of 3 getuigen zijn. En we hebben in eerdere lessen al gezien dat Heer Jezus dat ook weer aanhaalt in het kader van gebed, waar 2 of 3 iets eenparig begeren. Steeds komt hij terug op die regels die in de Torah gelden. En toen heb ik gevraagd, Heere God, als dit echt van u is, dat is niet iets wat je zomaar doet. Het was ook niet iets waar ik op zat te wachten. En ik heb het aan helemaal niemand verteld. Mijn eigen familie wist het niet. En toen heb ik gebeden, Heere God, als dit echt van u is, wilt u het dan bevestigen? En dan gaan we ontdekken dat de Heere God in staat is om ook op andere manieren, ik wil direct nog wat dingen horen van u, maar we gaan ook zo even pauzeren. Maar dan ontdekken we dat de Heere God in staat is om ook op andere manieren te spreken. En weet je wat er in mijn geval gebeurt? Ik kan alleen maar mijn eigen verhaal in dit geval vertellen. Ik kwam terug uit mijn werk, niet zo lang daarna. En Er zat in de brievenbus een envelop. En er zat een bijbeltekst in toen ik hem openmaakte. En er stond in, de Heere zal naar al uw behoeften voorzien in zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. En verder, er stond geen afzender bij. En er zat 100 gulden zat erin. Ik was niet heel erg rijk, maar ik verdiende meer geld dan ik op kon maken in ieder geval. Dus ik had geen cent nodig, nergens voor. Nou, in die tijd was 100 gulden, wat nu misschien 200 euro of meer zou zijn. Wie gaat iemand die een goede baan heeft, dat sturen en zet er ook nog niet een afzender bij? Nooit eerder in mijn leven heb ik zoiets gehad. En dan met die bijbeltekst erbij. God zal in al je behoeften voorzien. Dat sloot zo naadloos aan bij dat gedeelte wat ik in Timotheus gelezen had. En ik kan u alleen maar vertellen dat ik kende dit helemaal niet, maar ik had er wel eens over gelezen. Want als je in de boeken van Corrie ten Boom en Betty Smit en andere mensen leest, dan ontdek je in hun boeken dat de God van de Bijbel niet veranderd is, maar nog steeds dezelfde is. En dat hij inderdaad in staat is om voor mensen te zorgen. En dat de God van de Bijbel in staat is om dingen te doen die boven het natuurlijke denken en kunnen gaan. En toen ik dat in mijn handen had, ja, er gebeurt dan gewoon iets met je, want ik wist meteen wat daarachter zat. Heere God wilde mij iets laten weten. Ik ben in staat om voor jou te zorgen. En ik weet tot op de dag van vandaag niet wie het ooit in zijn hoofd gehaald heeft om mij dat te sturen, ja? Een paar weken daarna was ik onderweg naar een groep mensen waar ik bijbelstudie gaf. Dat was een kring in een klein dorpje waar hervormden en gereformeerden. En ik gaf daar, ik geloof 1 keer in de 2 weken, gaf ik daar bijbelonderwijs. En onderweg daar naartoe, dat was een uurtje rijden ongeveer, ik zat in de auto en opeens, Ik zie als een soort filmpje bij me, voor me, zie ik dat de vrouw des huizes, waar ik thuis was, opeens naar mij toe komt. En ik zie dat ze geld in mijn hand drukt. En ik zag zelfs het biljet. Ik kon zien wat het was en hoeveel het was. En eigenlijk kreeg ik het er heel erg benauwd van. Want ik deed dat al, ik weet niet hoe lang. Ik kreeg daar geen geld voor. Ik wilde daar ook geen geld voor hebben. Want ik heb ook altijd gezegd, de Heer Jezus doet het om niks, dus ik doe het ook om niets. Maar toen ik dat zo zag, ik dacht, waar komt dit vandaan? Dat bedenk je zelf niet. En ik ben daar naartoe gegaan, ik ben dat verder vergeten. En toen ik naar huis wilde gaan, toen komt opeens de vrouw des huizes naar me toe. We staan in de gang. En ze zegt, Peter, ja, je zult het misschien heel vreemd vinden. Ze zegt, ik heb dit nog nooit eerder gedaan in mijn leven. Ze zegt, ik heb wel eens in boekjes gelezen dat God soms tot mensen kan spreken. Ze zegt, nou dat heb ik nooit eerder gehoord. Ze zegt, maar vanavond had ik zo sterk het gevoel dat ik jou dit moest geven. En ze opende haar hand en daar zat hetzelfde biljet in wat ik gezien had in de auto onderweg. Lieve mensen, dat zijn dingen dat kun je niet maken, dat kun je niet bedenken. En dan sta je helemaal aan de grond genageld. En toen heb ik tegen haar gezegd, ik wist dat dit zou gebeuren. Ik zeg, want de Heere God heeft het mij laten zien onderweg. Ik heb het ook aangenomen. En ik heb haar ook uitgelegd waarom. Ik zeg, want de Heere God is mij iets aan het vertellen namelijk. Maar weet u wat zo mooi is? Omdat de Heere God ook tegen mij al gesproken had, was het voor haar ook een bevestiging dat ze dit niet zelf verzonnen had. Begrijpt u dat? En dat is één van de andere dingen die ik geleerd heb. Dat het mes van de Heere God altijd aan 2 kanten snijdt. Ja? En altijd is hij degene die de eer daarvan krijgt. Weet u ook trouwens waarom ik deze les moest krijgen? Omdat ik in Nederland ben opgegroeid. Hoewel mijn voorgeslacht niet van hier komt, zoals sommigen van u wel weten. Maar ik ben wel in Nederland opgegroeid. En het laatste wat je doet,
is geld van iemand aannemen. En ik kan u heel eerlijk zeggen, ik heb altijd heel veel weggegeven aan mensen. En ik doe het nog steeds, we doen het samen ook nog steeds. Maar om iets aan te kunnen nemen, ik heb ontdekt dat daar veel meer moed voor nodig is. Want eigenlijk om iets aan een ander te geven, geef je ook nog een stukje macht. Maar om dat te ontvangen, zet jou in een hele andere positie. Ik weet niet of u dat begrijpt. Maar ik merkte dat er iets met mijn trots moest gebeuren. Maar het was na een aantal van deze lessen dat ik gezegd heb, Heere God, ik geloof dat u aan het spreken bent. En na de pauze ga ik er nog wat meer over zeggen, hoe je dat kunt verstaan. Maar ik heb toen gezegd, ik wil een arbeidsovereenkomst met u sluiten. En die bestaat uit 3 punten. Ik heb gezegd, ik ga nooit aan iemand om geld vragen. Niet lenen of wat dan ook. Nooit. Ten tweede, ik zal nooit aan iemand vertellen wat ik heb of wat ik niet heb of wat ik nodig heb. Het is natuurlijk heel makkelijk als ik vanavond op uw gevoel ga spelen en ga vertellen, ja, ik ga volgende week een reis maken naar de Himalaya en ja, God gaat het geld daarvoor geven. Weet u hoe ik dat noem? Manipulatie. Ja? En helaas ook onder christenen wordt heel veel gemanipuleerd. En ik heb gezegd, Heere God, ik wil nooit aan iemand vertellen wat ik nodig heb, wat ik heb of wat ik niet heb. En het derde punt van mijn CRO was, Heer God, als ik niet genoeg heb om van te kunnen leven, ik moet toch allemaal leven, dan zoek ik gewoon weer een baan in de maatschappij. Ik vind het niet erg om te werken. Dit is 27 jaar geleden, lieve mensen. Ik reis over de hele wereld. Als wij naar Zimbabwe gaan, het enige wat de mensen ons kunnen geven, we hadden in een zwarte gemeente daar les gegeven, en de voorganger kwam aan het eind daarvan naar ons toe, en hij gaf ons 2 bananen en 2 sinaasappelen. Het is de grootste gift die we ooit gehad hebben. Ja, dat is heel erg luxe daar. Maar u begrijpt wel dat wij daar niet een vliegticket van kunnen betalen. En dat mensen in Afrika niet onze vliegtickets kunnen betalen. Maar iedere keer als wij zulke reizen maken, is het geld er. En ik heb ontdekt dat die God van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook van Corrie ten Boom en zoveel anderen, nog steeds dezelfde God is. En als we dat gaan begrijpen, en als we gaan begrijpen dat deze God maar 1 verlangen heeft, en dat is om tot ons te spreken. U hoeft niet allemaal te leven zoals ik leef. En u moet er ook niet voor kiezen. En je moet ook niet zomaar je baan opzeggen. Ik raad het iedereen af. Maar als God je roept, ik bid ook niet om geld. Want de Heere God heeft gezegd, ik zal ervoor zorgen. Is dat niet mooi? Laten we een moment stil zijn. Ons hart openen. Hemelse Vader, ik wil u vanavond bidden dat we gaan begrijpen dat van het begin van de Bijbel af aan zien we steeds dat u ernaar verlangt om een relatie met ons te hebben. Om voor ons te zorgen. Maar niet alleen dat wij onze noden en onze vragen bij u kwijt kunnen, maar ook omgekeerd dat u uw hart met ons kunt delen. En ik wil u bidden, ook vanavond, als we verder gaan nadenken over het gebed, dat we gaan begrijpen dat u ernaar verlangt om uw hart met ons te delen. En dat u in de eerste plaats door uw woord tot ons wil spreken. Maar ook bijbelteksten levend wil maken. Misschien niet altijd dat wij daar een stap mee moeten doen, maar wel dat u ons wil laten weten hoe u voelt, waar u mee bezig bent, waar uw hart is. Vader, ik wil u bidden dat we op een andere manier de Bijbel gaan lezen. En dat voordat we uw woord openen, we vragen, Heere God, laat uw hart zien. Want het zijn uw woorden. Ik ga niet zomaar de Bijbel lezen. Nee, het is uw woord. En het zijn uw woorden. Ik wil u bidden dat we dat gaan begrijpen. En dat we gaan beseffen hoe kostbaar dat is. En hoe kostbaar het bezit is van uw boek.
En vergeef ons dat we zo weinig tijd nemen om uw woord te lezen, om uw hart te zien en om met u daarover te praten. En ik bid u dat we ons daarvan bekeren. Want u verlangt ernaar dat we bij u komen. Open zo ons hart. En dat vraag ik in de naam van onze Messias, Yeshua, Jezus. Amen. Aan even.